Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, fijn dat je luistert. Ik praat vandaag met Gerald Saïa. Hij onderzoekt in zijn foto's, sculpturen, video's en installaties hoe herinneringen vorm krijgen of juist vervagen. Een herinnering kan volgens Gerald leven in archieven, maar ook in lichamen, mondelinge tradities of kosmologische verhalen. In de tentoonstelling Tones of the Ecotone, die nu in Foam in Amsterdam te zien is, stelt Gerald samen met Finn Maatita de sago-palm centraal. Van die boom wordt op de Molukken eten gemaakt, de takken dienen als bouwmateriaal en de palm wordt zelf als een soort voorouder beschouwd. We zien hem in de tentoonstelling op foto's afgedrukt op een ponskaartje die door een muziekdoos te halen is en zo een melodie kan spelen, maar ook als doos die gesneden is uit de bast of als 3D-weergave die in een videoprojectie ronddraait, begeleid door geluid van het stampen van de palm tot meel. De tentoonstelling fungeert als een ecotone, een overgangszone tussen twee ecosystemen, zoals bijvoorbeeld water en land. En in dit geval is die te lezen als een ruimte tussen de Amsterdamse grachtengordel en de Molukken in. Welkom Gerald, leuk dat je er bent.
Wauw, dankjewel.
Je zegt wauw.
Ja, mooi. Mooi omschreven, dank je.
Nou, fijn, het is allemaal jouw werk, dus in die zin komt het bij jou vandaan. Laten we beginnen bij die tentoonstelling die nu in Foam te zien is in Amsterdam. Je maakte die met Finn Maatita. Hoe kwamen jullie op het idee van die ecotones, een overgangszone tussen twee ecosystemen?
Ik kan beginnen hoe ik Finn heb leren kennen. Ik studeerde aan de bachelor op St. Joost in Den Bosch. En ik was heel erg bezig met ecologie en toen de kruidnagel. En ik wilde gewoon met een andere Molukse maker ook sparren. En toen vond ik via Instagram Finn. En dat was, ja, was een hele mooie ontmoeting. We hadden afgesproken om een soort van ons eigen ding te doen. En uiteindelijk samen te komen om samen te werken. En toen werd hij gevraagd voor een online tentoonstelling. Dat heette Beautiful Soup. En het werd gecreëerd door Jolien Ong. En toen vroeg Finn me om dus samen te werken over de sago-palm. En dat was onze eerste samenwerking. En zodoende, dus we hadden een soort mixtape gemaakt. En op wat je bij Foam ziet,
met is verhalen dus over die sago-palm,
ja,
hè?
Ja, precies. Ja, ja, met de verhalen over de sago-palm. En verschillende mensen in de diaspora, maar ook van de eilanden, vertellen dus over de sago-palm. En dat is een soort vooronderzoek geweest voor het werk wat we bij Foam laten zien, eigenlijk, ja.
En het idee van die ecotone, hoe zijn jullie daarop gekomen?
Oh ja. dat is dus een gevoel wat ik en Finn apart hebben ervaren. Dus voor mij ervaarde ik de ecotone toen ik terugging naar de Molukken en met mijn opa en oom dus in de jungle liep. In het oerwoud, sorry. Ik vind het oerwoud fijner. We gingen naar de sago-palm toe. En ik liep dus met mijn opa achter mijn oom aan. En die fluiten. En ergens in het oerwoud fluitte er iemand terug. En zo navigeerden we door het oerwoud op het eiland Haruku, waar mijn ouders en mijn opa vandaan komen. En dat was voor mij dus, toen ervaarde ik de ecotone. Het was dus een overgang naar die boom toe. En ik voelde me ook thuis. Ik was niet bang. Ik voelde me gewoon heel erg, ja, op mijn plek. En Finn ervaarde dat op zijn eigen manier. Toen hij zijn neven en nichten, die hij niet kende, leerde kennen. En zo is die ecotone ontstaan, of daarmee wilden we spelen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Dan landt zo'n begrip een beetje. Of ja, tenminste, dan snap je dat, zou dat kunnen omschrijven. Want je bent zelf geboren in Sittard?
Ja, in Sittard.
Alleen je hebt de familiegeschiedenis van de Molukken. Je ouders kwamen er vandaan, zei je?
Ja, mijn vader is hier geboren en mijn moeder is op de Molukken geboren.
Ah, ja. Ja. Dus ergens voelt dat als iets van jou, maar niet helemaal, stel ik me zo voor. Dat is misschien al intussen.
Ja, ik was denk ik heel erg op zoek, ook op de academie. Eigenlijk voordat ik al op de academie was, was ik heel erg nieuwsgierig en was ik op zoek. En toen gingen we eindelijk voor de tweede keer. Ik was wat ouder, dus dan ga je anders naar de Molukken toe.
Wat en... is het verschil? Wanneer was de eerste keer?
De eerste keer was toen ik 6 was. Dus ik was een kind. Dus ik was met andere dingen bezig. En tijdens de academie ging ik wat bewuster daarnaartoe. Ik was op zoek naar ambacht, Molukse ambacht, die ik misschien kon toepassen in mijn kunstenaarschap. En ik was ook nieuwsgierig naar de sagopalm. Ja.
Waarom eigenlijk? Want inderdaad, dat is een belangrijk... Die staat centraal in de tentoonstelling.
Ja, ik eet graag papeda. Dat is mijn lievelingseten. Ik heb ook... papeda is trouwens het gerecht wat van de sagopalm komt. Het is een soort pap.
Dus er wordt zetmeel eigenlijk geëxtraheerd uit de balst, geloof
ja,
ik?
Precies,
ja, precies. Ja.
En ik heb ooit, toen als kind heb ik ooit een papilla eetwedstrijd gewonnen. ja.
Dus, hoeveel had je erop?
Geen idee. Ik had in ieder geval, geen idee, maar ik had in ieder geval wel een mixer van mijn moeder gewonnen. ja.
Was het winnen in bepaalde tijd, zoveel mogelijk?
Ja.
Ja, ja.
En ik won tegen van Molukse ouderen, dat vond ik wel bijzonder als kind.
Dan zit het in je DNA, ja. dan komt het er vandaan.
Maar dat werd gemaakt van aardappelzetmeel, dus niet van de sagozetmeel.
Oh ja.
En ik was gewoon nieuwsgierig hoe die boom er ook in het echt uitzag. Mm-hmm. Want ik ken het alleen van het meel, maar ik heb nooit de boom toen gezien.
Dus het was echt een excursie in het oerwoud naar die boom toe?
Ja.
Want hij groeit niet overal?
Nee, hij groeit... gewoon vooral op de Molukken.
En dan ook nog binnen in het oerwoud zelf, zeg maar. Dus niet per se, je komt hem niet zomaar tegen op...
Je ziet hem wel overal, maar, volgens mij. Maar het was... Ja, we gingen daar naartoe omdat ze ook de sago aan het kappen waren.
Ah, ja.
Dus dat was bijzonder.
En voelde je een verwantschap met die boom? Want ik noemde het al even in de inleiding, het wordt ook wel als voorouder gezien.
Ja, ik zag ook gewoon... Hoe de bast werd opengebroken. Hoe het meel werd geabstraheerd.
Geëxtraheerd.
En dat was heel bijzonder voor mij. Dat proces. En ook van het terugzien in de structuren op de Molukken. Zoals in de hoe het in de huizen wordt verwerkt.
Want de bladeren zijn ook dakbedekking, geloof ik?
Ja, ook, ja.
Op wat voor manieren wordt die nog meer ingezet?
Er worden ook objecten van gemaakt, dus de sacco draagtas, die je ook in foam ziet.
Ja, die staat op de schaal in de tentoonstelling.
Ja, papeda dan, verschillende gerechten. Als ik terugdenk ook aan de mixtape, dan zijn er ook liederen en mythische verhalen over de boom, die ook heel belangrijk zijn. Het is ook een soort teken van dat het gewoon heel belangrijk is voor Molukkers.
Hoe heb je die sagopalm terug laten komen in de tentoonstelling? Of jullie, moet ik eigenlijk zeggen. Hij heeft verschillende gedaantes.
Ja, hij komt op verschillende manieren terug. Dus in die tas, maar ook in foto's, in collages. Ik denk dat we vooral het gevoel laten zien wat we bij die boom voelen. Ja.
Hoe... Doe je dat? Hoe leg je zo'n gevoel via objecten aan een kijker uit? Hoe deel je dat?
Ja, ik denk als een soort zin in de ruimte. Dus alle werken die staan op zichzelf. Samen met Finn heb ik collages gemaakt.
het is moeilijk. Maar hier gaat jouw werk wel over natuurlijk. Ja. Ook over het zichtbaar maken of het invoelbaar maken van dingen die misschien verborgen lijken te zijn. Of die abstract zijn. Ja. Het begint eigenlijk als we de trap oplopen bij foam met de vagus nerve. Een soort zenuw die door een groot deel van het lichaam loopt. Mm. Hoofd, hart en buik worden verbonden door die zenuw. Dat zegt natuurlijk al iets. Het gaat niet alleen over verstand, het gaat ook over voelen. Ja, over gut feeling, eten.
Precies, ja, het gaat over gut feeling. En,
zo begint het voor jou, het voelen op alle mogelijke niveaus.
Ja, precies. En ik hoop dat dat ook zichtbaar is in de... tentoonstelling.
Ja, je loopt echt een wereld binnen eigenlijk. Mm. We zien die zenuw hangen, terwijl we de trap oplopen. Heel mooi, fragiel, zo vertakt zenuwstelseltje.
Ja.
Dan zijn er allemaal kleine hagedisjes die ons naar boven leiden, op de muur aangebracht. Waar komen die vandaan?
Ja, dat is een verhaal die, ik denk dat het mijn eerste samenwerking is. Dat is dan met mijn moeder. Ze vertelde me ooit een verhaal toen ze jonger was, dat ze een gespleten, of een tjitjak, een hagedis zag met een gespleten staart. En dat brengt geluk. En toen ze dat zag, riep ze mijn oma. En die kwam eraan. En toen verscheen er een tweede tjitjak met een gespleten staart. En dat was voor mij ook ergens een soort ingang tot Molukse cosmologie. Of een soort weten. Mm-hmm. En dat wilde ik zichtbaar maken. En ook dat geluk weer verspreiden. Dat was het doel. Dus in de tentoonstelling zie je ook verschillende tjitjaks met een gespleten staart terug. Die zit ook in de ecotoon.
Ja.
Ja.
En die cosmologieën, wat spelen die voor rol inderdaad? Want eigenlijk is dat iets wat misschien vanuit de Nederlandse cultuur niet per se een rol speelt. Of tenminste, dat is minder aanwezig. Hoe heb je dat in verband willen brengen hiermee of laten zien?
De waarde om het te laten zien. Ik denk dat het belangrijk is om... Of mijn realisatie is ook gewoon door de jaren heen dat ik voelde van, oh ja, er zijn verschillende waarheden. Er is geen universele waarheid. En ik kan alleen maar vanuit mezelf bewegen. Dus ik vind het mooi om kansen te krijgen om deze Molukse cosmologie zichtbaar te maken.
Ja.
En mijn proximity of mijn zoektocht ernaartoe. In de ruimte hebben we ook wat dingen verstopt. Dus het is meer, ja, inderdaad een soort uitnodiging om voor mensen ook beter te kijken. Zoals ik al zei, het is een soort zin in de ruimte. En alles is nodig om die zin te maken en een soort van sens te maken van wat het eigenlijk is voor Molukkers. Zo'n ecotoon of voor misschien ook andere diaspora's om daarover na te denken.
En inderdaad, als je zegt wat het is voor Molukkers, gaat het dan specifiek over Molukkers of Molukkers in de diaspora?
Molukkers in de diaspora, maar ook Molukkers zelf, denk ik, ja.
Ja, ja. Ja. Want je zit op een hele bijzondere plek, ook een beladen plek. Zeker in koloniale geschiedenis. Je zit echt op de grachtengordel. Ja. Waar bankiers zaten die kolonialisme gefinancierd hebben mede.
Mm.
Daar ontstaat ineens die wereld, een hele mooie symbolische plek eigenlijk.
Ja, het is... daarom wilden we, Finn en ik, het ook heel graag hebben over de ecotoon. Omdat een soort van een moeilijke... Ja, het is een moeilijke plek eigenlijk. Maar het is ook een plek om het soort van open te breken.
Precies.
Soort van, ja, dat was inderdaad...
Het is een plek waar een krachtig signaal gesteld kan worden. En het is een ruimte die geclaimd wordt.
Ja, in die zin, ja.
Voelt het ook zo voor jou? Had je die beladenheid bij het maken van de tentoonstelling?
Ja, ik was er wel bewust van. Maar het weerhield me niet van... van het maken, zeg maar.
Hmm.
Ik denk dat het ook wel me heeft gesterkt, of ons heeft gesterkt, om dieper te duiken of te kritisch na te denken van wat we willen laten zien. En ook achteraf hoorden we ook van andere mensen hoe het impact had op hun. Er kwam een Molukse vrouw, sprak ik online, en die stuurde me een bericht en die zei, wauw, het voelde echt als thuiskomen. En ja, dat voelde wel goed.
Ja.
Ja, het voelde heel fijn.
Geldt het voor jou ook? Zit jouw gevoel van de Molukken daarin? Op een bepaalde manier?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ik graag werk van een oprechte plek. En als het landt, dan
zal het wel gelukt zijn.
Ja,
precies. Jullie gaan ook uit van het idee van... het landschap als verlengstuk van het lichaam. Het landschap als het lichaam als verlengstuk van het Molukse landschap in dit geval. Dus ook die vagus nerve die ik omschreef.
Mm.
Dat is natuurlijk letterlijk de verbinding.
Ja.
Hoe nog meer? Hoe is dat idee bij jullie tot stand gekomen?
Ik denk ook door het zoeken naar andere makers of creatieve mensen die ook Molukse zijn voor mij. Dus... Het vinden van, of dat ik Finn heb gevonden om samen te werken. En gesprekken, doordat ik met hem gesprekken kon voeren over makerschap en Molukse zijn. Dat er een soort eiland landt of zo. Of dat het eiland dichterbij komt door contact te maken met de diaspora. Ja.
Dat is interessant.
Dat
dus
je een stukje thuis, ja.
Ja, precies. Dus doordat je met gelijkgestemden kunt praten, mensen die je achtergrond delen en snappen, gebeurt er iets in de gevoelsmatige geografie met dat ten opzichte van dat eiland.
Ja, precies.
Dat is fascinerend. Dat is een soort mythische projectie daarvan die dichterbij komt of zo. Mm.
Ja.
Heeft het maken van die tentoonstelling iets veranderd daarin, in dat gevoel? Is het nog dichterbij gekomen? Is het hechter geworden?
Ja, het is sowieso hechter geworden. En het heeft ook ons toen laten nadenken over de diaspora buiten Nederland ook. Er zijn ook Molukkers in Denemarken, in Australië, Nieuw-Zeeland, IJsland, waar we ook contact al mee hebben en waar we misschien in de toekomst ook samen mee willen werken. Om dat ook zichtbaar te maken, hun proximity tot het landschap en wat het voor hen betekent. Ja.
Wat ik me altijd afvraag als je hier dan doorheen loopt. Je bent natuurlijk in Sittard geboren. Mm. Heb je ook zo'n gevoelsmatige band met het Nederlandse landschap?
Mm.
Want dit voelt als iets wat niet per se bij Nederland hoort. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij dat ervaart.
Ja, ik ben hier gewoon opgegroeid. Tuurlijk voel ik me verwant. Ik ben in Sittard opgegroeid. Maar er is ook door mijn ouders, door hun verhalen, ook een nieuwsgierigheid geweest om een soort van wat thuis zijn betekent voor hun. En, sorry, wat was de vraag?
Nou, ik ben eigenlijk benieuwd of als je dat landschap, het Molukse landschap, afzet tegen het landschap van Sittard, om het zo maar even te zeggen. Voel je daar op eenzelfde manier een diepe band mee? Of is dat iets van daar? Snap je wat ik bedoel?
Mm. Ja, ik denk dat je verschillende soorten banden kan vasthouden, zeg maar. Net als dat je heel veel mensen kan liefhebben.
Mm-hmm.
Ja. Sittard is ook mijn thuis. Maar de Molukken ook. Haruku, Aboru is ook mijn thuis. Dat, ja, zo voelt het.
Yeah.
Het voelt meer als een ancestral verbinding. Ja. Mm-hmm. Hier waren mijn grootouders, mijn overgrootouders. Het voelt dieper dan in Sittard. Ja.
Wat natuurlijk ook zo is. Ik bedoel, ja. Het gaat verder terug.
Mm.
Dus in die zin heeft het daarmee te maken waarschijnlijk. Ja. Met hoeveel generaties er al woonden.
Precies.
Ik vraag het eigenlijk ook omdat de tentoonstelling ook op een gevoelsniveau heel erg werkt.
Mm.
Geluid helpt daar heel erg bij. Er is een videoprojectie.
Ja.
Als je daar binnen stapt, dan word je toch door een soort soundscape ook al meegenomen, beïnvloed. Een beetje zoals het ruisen van de zee dat ook kan doen. Als je bij de zee in de buurt bent, je registreert het misschien niet eens heel bewust, maar het komt wel binnen.
Ja.
Laten we even luisteren, want ik heb een stukje van de soundscape meegenomen. Mm. Dus in de videoprojectie zien we beelden van de palm.
Mm.
We zien nog veel meer, daar gaan we het zo over hebben, maar dit is wat we horen. En we horen jullie hartslag, geloof ik, hè?
Ja, klopt.
Verwerkt met hoe de palm tot sagomeel wordt gestampt. Ja, het is gestampt.
Een mix van geluiden die Kaal Hutubessi voor ons heeft gemaakt.
Er zit ook een instrument doorheen, denk ik, hè? Wat horen we daar bij dat instrument?
Je hoort de tahuri. Dat is een schelp die wordt gebruikt op de eilanden. Een hele grote schelp, daar wordt een gat in geboord. En het is een soort instrument om te signaleren, eigenlijk, ja.
Hmm. Ik hoor wat belletjes.
Mm.
Ja, heel mooi, heel subtiel. Dat ondersteunt eigenlijk het beeld van, zo begint de projectie in ieder geval, een soort van, we kijken als het ware door een kijkgaatje naar die palm. Mm. We ontdekken hem stukje bij beetje. Ja. Was dat een beetje de beeldende lijn die je daarin wilde vastleggen?
Ja, het is het zichtbaar maken ook van het zoeken naar verbinding.
Ja.
En in de film zie je ook verschillende manieren waarop we dat proberen te doen. Je ziet ook de boom groeien in de film. En aan het eind, zoals je zei, zie je de Sagopalm ronddraaien. Maar het is ook een soort eiland voor ons. Zoals ik al zei. Of zoals je al benoemde, het landschap is een extensie. Of het lichaam is een essentie van het landschap. En dat wilde ik ook. Dat wilden we vooral zichtbaar maken ook. Dat grote eiland, de conclusie of zo. Het eiland wat landt. Ook iets waar we, Finn en ik en een andere Molukse maker, Ripka, over nadenken. Van het zichtbaar maken van hoe het landschap bijzonder en belangrijk is voor ons. Maar door te connecten met elkaar, dat er iets landt, een eiland wat landt, elke keer als we connectie maken met de diaspora.
En hoe kom je eigenlijk op dat beeld? Hoe is dat ontstaan?
Ja, het klinkt heel cliché, maar echt door gesprekken en te dromen van hoe dat ook echt voelt, zeg maar. Het is je land met elkaar eigenlijk in principe. En er is een soort entiteit, dus een landschap wat aanwezig is elke keer als je contact maakt met elkaar.
Dat is fascinerend. En dat is dus ook wat die andere twee ook hebben.
Ja,
dus dat
op een
niet
eigen
strikt
manier.
Persoonlijke...
Precies. En zo hebben we elkaar gevonden en willen we dat op een manier zichtbaar maken. Ja.
Er zit ook humor in. Er zit een soort meme in die video.
Ja, we spelen ook dus met memes, met humor. Dat vind ik zelf ook fijn in mijn werk. Er zitten ook heel veel feiten in over de Molukken.
Ja. Dus de afbeelding is van een soort stokpoppetje. Die staat in de hoek van een kamer met een face match op, geloof ik. Alleen met een drankje in zijn hand te kijken naar andere mensen die socializen en die het wel leuk hebben.
Ja.
En daar komen dan allemaal teksten bij. Niemand weet dat ik Molukse aan het leren ben in een variant die maar 6 mensen spreken
ja,
op
precies.
De hele wereld.
En die is dan van Finn. Hij is bezig met de Alunetaal. En die spreken niet zoveel mensen op de wereld. En er is ook eentje, they don't know that Manhattan was traded for Molukken Island. En er is ook eentje, they don't know that during World War II my ancestors survived on the Sagopalm.
Wat is daar het verhaal van?
Nou, gedurende de Tweede Wereldoorlog werd het reis dus afgenomen. Maar
door de Japanners?
Ja, door de Japanners. Maar ze wisten dus niet dat de Sagopalm ook een bron van voedsel is. Belangrijk om te benoemen.
Echt vitaal, letterlijk vitaal.
Ja.
Wat zit er nog meer voor zinnen in?
Even kijken.
Eentje, ze weten niet dat we het bos toestemming vragen om een boom te kappen.
Ja, precies.
Voor we dat
dus,
doen.
Ja, je gaat ook in dialoog met de... Of je kijkt naar het landschap en je kijkt wat goed is voor het landschap of de balans. En zo voorkom je overkapping.
Die meme, is dat een manier om wat lucht in het onderwerp te brengen? Of om het net even anders te benaderen? Want het drukt een soort gevoel van alleen zijn uit. Je staat in je eentje in een hoekje, terwijl de rest iets aan het doen is waar jij geen toegang toe hebt. Dat is gewoon grappig natuurlijk, om daar dan teksten bij te bedenken. Aan de andere kant kun je ook zeggen, ja, misschien drukt het wel een gevoel uit van ergens niet thuis horen of zo. Hoe is dat voor jou?
Ik denk niet... Of zo voelt het niet, of zo. Niet thuis horen, maar het is meer zo van... Oh, wat spookt er in ons hoofd? Of waar we soms aan denken, of zo. En dat komt dan tot uiting in die meme. Of we hopen dan dat mensen er wat van leren. Of ook erover na gaan denken. Of misschien dat gaan opzoeken. Of ja, gewoon wat meer kennis te verspreiden door middel van humor eigenlijk, ja.
Maar tegelijkertijd inderdaad een Molukse taal leren die maar 6 mensen spreken. Ja, dan zit je niet in de massa die in de Kalverstraat loopt, zeg maar.
Nee, precies.
Dat druk je daar ook een beetje mee uit, of?
Dat is denk ik niet het gevoel dat we proberen uit te drukken. Maar meer het gevoel van, oh, er zijn heel veel andere talen die aan het uitsterven zijn.
Mm-hmm.
En die belangrijk zijn om een landschap te leren kennen. Taal is heel contextueel. En vooral in de Molukse taal zijn woorden soms moeilijk vertaalbaar naar het Nederlands, omdat ze in die context meer sens maken.
Mm. Ja. Heb je daar een voorbeeld van?
Niet direct. Ik ben... Ik leer heel veel ook door samen te werken. En Finn vertelt me dan deze dingen en denk, oh ja, cool, misschien kunnen we daar iets mee. Nou ja, er is wel een voorbeeld. Er is bijvoorbeeld op de Molukken, er is een manier om te navigeren. En dat is door middel van natuur. Dus een berg kan verschillende namen hebben.
Dus je hebt een geografische naam, als het ware?
Ja, je hebt een geografische naam. En als je zeg maar naar huis navigeert, dan zeg je bijvoorbeeld, oh, ik loop naar de berg toe. Of je zegt, je loopt naar de oceaan toe. Dus het is niet een soort van noord-zuid. Of dat is een voorouderlijke manier om te navigeren. En dat is Vins onderzoek meer. Maar ja.
Dat geluid wat in die installatie zit, is eigenlijk een mooi middel om tot het lichaam door te dringen, letterlijk. Want je hebt geluidsgolven natuurlijk.
Ja.
Hoe heeft die opening daaraan bijgedragen? Ik zag een hele mooie video op Instagram waarin er getrommeld werd. Ik heb daar een geluidsfragmentje van.
Ja.
Dit is een Tifa-groep, geloof ik, hè? Zo heet het. Wat is de Tifa?
De Tifa is een instrument die ook gemaakt wordt uit de sagopan. En ik heb samen met Finn ook een keer eerder meegedaan aan een expo in Rotterdam. Menanalala. En daar werd dus tijdens de opening werd de ruimte geopend door middel van de Tifa-groep. En dat vonden we heel bijzonder, dus we wilden dat opnieuw ervaren, ook in het forum. Dus dat op die beladen plek.
En wat gebeurde daar, voor jouw gevoel?
De Tifa voor mij is echt een... Het heeft een heel bijzonder geluid, omdat het voor mij heel erg binnenkomt. Misschien omdat ik weet ook dat het van de sagopalm gemaakt is. Dat is ook een extra laag. Maar die trillingen, die komen gewoon binnen. En elke slag heeft een betekenis. En,
Wat heeft het gedaan wat jou betreft? Heeft het die tentoonstelling ook in goede sferen gebracht? Of geopend op een goede manier? Hoe zou je dat omschrijven?
Ja, ik denk op een manier, inderdaad, op een goede manier geopend. Het soort van iets te laten landen ook bij mensen. Het gevoel echt over te brengen voordat ze de ruimte betreden.
Er komt een Hoorn tentoonstelling aan.
Oh, inderdaad.
Je noemde net al de twee makers met wie je dat gaat doen. Ja, vertel, wat is daar het idee voor?
Dus ik ga opnieuw samenwerken met Finn en Ripka. Ripka is een Deense kunstenaar. Had ik al verteld hoe ik ze leerde kennen.
Ja, zeker.
Oh ja.
Vanaf de academie heb je Finn leren kennen.
Oh ja,
inderdaad,
vanaf de academie. Ja. En Finn leerde Ripka kennen tijdens de Venetië Biennale. En Ripka was toen bezig met het verzilveren van nootmuskaat. En ik was bezig met het verzilveren van kruidnagel op dat moment. Maar we wisten niet van elkaars bestaan. En Ripka is een keer naar Amsterdam gekomen. En toen hebben we met z'n drieën aan tafel gezeten. En toen sprak ik dat uit van, oh, hoe bijzonder zou het zijn als we samenwerken met z'n drieën. En toen kwam Hotel Maria Kapel. Dat was verscheen een open call. En ja, ik werd enthousiast. En de anderen werden ook enthousiast, ook omdat Hoorn ook een beladen plek is.
Vanuit daar gingen ook veel koopvaardijschepen. Het was een belangrijke havenplek.
Precies. En het is ook de geboorteplek van J.P. Koen.
Ja.
En daar wilden we iets mee ook. En toen hadden we iets ingezonden over de proximity, dus over het lichaam en het Molukse landschap. En hoe je dat kan vasthouden op een moeilijke plek. Daar begon het bij, zeg maar. En laatst zijn Finn en ik naar Denemarken gegaan ook, omdat Ripka is afgestudeerd dit jaar. En toen hadden we een soort lezing werd er gehouden. We hadden voorgelezen en stukjes tekst uit Finn's thesis. En ook van ons beiden. En dat kwam heel erg binnen, omdat het heel erg ging over diaspora en contact maken met elkaar en een soort, ja, dat eiland waar ik het al over had, wat land, een soort mythische, of wat verschijnt elke keer als je contact maakt. En daarmee willen we, zeg maar, dat willen we gaan onderzoeken en daarmee gaan experimenteren tijdens de residentie.
En materialiseren ook? Proberen vormen voor te vinden om dat uit te drukken?
Ja, precies.
Want het is natuurlijk nu in 3D-weergave een soort van... Het heeft een aanzet gekregen.
Mm-hmm. Ja, je ziet het ook in de film bij Form inderdaad. We zitten te denken aan performance, maar ook sculptuur, geluid. Ja, daar gaan we mee experimenteren, denk ik.
Ja. En als jij nu zo zegt van hoe je dat, om het even plat te slaan, in een soort vijandige omgeving toch het gevoel en die verbondenheid met de Molukken vast kunt houden. Zit dat in het lichaam? Dat gaat bijna over verzet of om je op te laden op een manier die krachtig is of zo. Heeft het daar ook mee te maken?
Ja, het gaat over... gaat het inderdaad ook over. En het gaat over bandwidth. Dus soort van... de ruimte die je kan creëren voor elkaar en voor jezelf.
Mm.
En hoe belangrijk dat is in je eigen lichaam, maar ook in anderen, of hoe je dat samen kan doen.
En bandwidth interpreteer ik dan nu als bijvoorbeeld het mogen laten zien van je cultuur, de ruimte claimen, letterlijk. Maar bedoel je het ook nog in een andere zin?
In een lichamelijke zin. Dus een soort... als ik het heb, dat zie je ook, de vagus nerve zie je ook terug in het foam. Dus je hebt rest and digest en je hebt fight or flight. En hoe je een soort van daarmee om kan gaan of tools kan creëren om een soort van te aarden of sterker te staan in je schoenen. Of dat willen we ook uitdragen. Of daar gaan we mee experimenteren ook.
Heb je daar een idee van hoe dat dan... Dus die vagus nerve die bepaalt, die geeft jouw lichaam door van nu moet je rennen of nu moet je vechten. Mm. Die reflex. Wat zou in culturele zin dan een idee zijn om te vechten? Hoe ziet dat eruit? Of hoe denk je daarover na?
Ik denk niet vechten, maar ik denk een soort van, ja, ergens kracht in vinden. Het omzetten naar iets positiefs of iets generatief.
Mm. Je zou kunnen zeggen, kijk, in Hoorn staat het standbeeld nog van J.P. Koen. Dus vechten is natuurlijk voor sommige mensen in die zin ook een optie. Het neer willen halen van zo'n standbeeld.
Ja.
Maar als ik jou zo hoor, gaat het over andere dingen inderdaad? Gaat het meer over de krachten in jezelf vinden? Of?
Ja, het vasthouden van omgaan met moeilijke situaties of moeilijke topics of een moeilijke plek.
Hoe hoop je dat jouw werk zich ontwikkelt? Want dit is het beginpunt, voel ik aan alles, van hoe je daarmee bezig bent.
Ik denk dat het dingen openbreekt. En ik ben, denk ik, op mijn eigen manier ook aan het zoeken van... om wat gaten te vullen van, waar mist iets? Of wat kan ook nog zichtbaar zijn? Of wat is belangrijk voor ook een Molukse lichaam? Of waar kunnen Molukse mensen ook energie uithalen? Of andere diaspora's... inspireren om misschien samen te werken. Ja.
Ja, en bij jou richt zich dat meer op het lichaam. Het lichaam als verlengstuk van het landschap.
Ja, ja. Ik denk dat ons lichaam ook een sterke tool is. Of we moeten niet gaan negeren wat soort van in ons lichaam zit. Want dat kan alleen maar slecht uitpakken.
Mm-hmm.
Ja.
En er zit ook nog kennis in dat lichaam.
Precies,
een kennis die misschien vanuit de Nederlandse cultuur minder gewaardeerd wordt of waar minder aandacht voor is.
Mm, ja. Ik moet denken aan Ecologies of Transformation, de master die ik heb gedaan. Wat zich heel erg specificeerde op tegen burn-out cultuur in te gaan. En heel erg focus op decoloniaal denken, maar ook op samenwerken. En
als tegenwicht tegen?
Tegen een soort kapitalistisch systeem, denk ik. Of koloniale wortels die niet iedereen ziet.
En omschrijf die eens, die koloniale wortels. Wat raakt jou in ieder geval? Je kunt natuurlijk helemaal voor jezelf praten.
Als ik nadenk... hoe kan ik het beste... ik was heel erg bezig... ik was het heel erg aan het onderzoeken. Ik ben nog steeds aan het onderzoeken. Op de academie bijvoorbeeld. Ik was heel nieuwsgierig naar decoloniaal denken. En toen heb ik de Decolonial Summer School gevolgd. En vanuit daar werd ik heel bewust van... oh, heel veel dingen die kloppen niet. Die zijn geworteld in een soort koloniaal systeem.
Heb je een voorbeeld?
Een voorbeeld kan zijn... het geloof. Het christelijk geloof, wat ook vooral nu nog in de Molukken... Je hebt heel veel islam en je hebt ook christendom op de Molukken. Maar dat is ook overgekomen door een soort koloniaal systeem. En het is nog steeds. Maar er is ook een soort erasure wat dan gebeurt. Dus het contact met natuur en een soort cosmologie wat er al was. Dat wordt dan...
Afgekapt eigenlijk.
Ja, vervangen. Wel. En dat is me... Daar werd ik bewust van. Ja.
En ergens wil je verbinding... of zoek je liever verbinding met wat daarvoor zat... dan met wat er door kolonisatie gekomen is op de Molukken? Of hoe is jouw verbinding daarmee met die geschiedenis?
Persoonlijk denk ik dat het... Ja, die realisatie heeft me een soort van doen denken van... oh ja, wat is dan balans tussen dingen? Ik ben heel christelijk opgevoed. Dus dan breekt dat... Dat wordt een beetje opengebroken. En dan ga je dingen bevragen en wat belangrijk is voor jezelf. En dat onderzoek, die verbinding die ik probeer te zoeken... Ja, die wil ik wezenlijk maken en... Misschien ook die zoektocht ook op die manier zichtbaar te maken. Ja, dat het belangrijk is om dingen deeltijd te bevragen. Ja.
Een ander tegenwicht wat je graag wilde geven is... Je wilde ingaan tegen het idee van de kunstenaar die alles zelf doet. Die autonomie heeft, die vanuit zijn eigen genialiteit werkt. Door andere mensen te noemen. Mensen te bedanken met wie je samenwerkt.
Ja.
Daar wilde je de aflevering mee afsluiten. Vond ik een mooi idee.
Graag.
Laten we dat doen.
Dit is een klein deel van mijn constellatie... Mijn artistieke lineage.
Ga je gaan
lezen. Betty Saar, Janske, Josse Vessies, Mark Dyen, Jacqueline Overberg, Win McCarthy, Paul Segers, Tom van Schaik, Peggy Frank, Arthur Jaffa, Herman Lamers, Finma Atita, Pietje Tegenbos, Lima Simons, Ribka M. Patinama, Wonne, Nicola Woutstra, Patrit Halilaj, Maïs Rukel, Nalini Malani, Suzanne Galil-Youssef, Taimis Garcia, S.R. Niekoop, Thomas Bakker, Yuko Mori, Audrey Lord, Camille Barton, Maria Lugones, Trisha Hersey, Rolando Vasquez, Joy Mariama Smith, Alexis Pauling-Gams.
Dit zijn de belangrijkste, maar er zijn ongetwijfeld nog veel meer.
Het is een hele lange lijst,
ja,
maar
toch?
Dit is een soort excerpt, een klein stukje.
Takes a village to make an artwork.
Ja.
Dankjewel, fijn dat je er was. En blijf zoeken, want dat is volgens mij heel belangrijk. Tot wanneer kunnen we de tentoonstelling zien hiervan?
Tot juni.
Midden juni volgens mij.
Midden juni, ja.
14, 15?
15.
15 juni. Ga dat vooral doen, want het is een prachtige wereld, een tussenwereld waar je in mag stappen. Dankjewel, fijn dat je er was.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.